Zo, het was goed. Het was goed om net weer te zien dat de kerk lekker vol was. Nou is de jeugd weer weg, zien we weer lege plekken. Maar de vakanties zijn voorbij. Een tijdje geleden was er bij ons in de familie een groot familiefeest. En daar was ook een dame bij uitgenodigd. En die mevrouw die heeft Alzheimer. Die zit net een beetje in de fase dat ze zich... Dat ze zich alles heel goed realiseert, dat het verstand nog scherp is, maar dat ze zich realiseert dat ze totaal niet meer kan vertrouwen op haar korte termijn geheugen. Ze woont in een verzorgingshuis en ze heeft hele grote foto's van haar kinderen en kleinkinderen in de kamer staan en een overleden man. En ze is bang voor de dag dat ze die niet meer zal herkennen. Ze was altijd heel attent naar de kinderen toe, ze vergat nooit verjaardagen en juist dat is kwijtgeraakt. Ik belde haar voor een afspraak om ze op te halen om mee te gaan naar het familiefeest. Ik zou ervoor zorgen dat ik er regelmatig aan zou herinneren. En toen was het lange tijd stil aan de telefoon. En ik hoorde op een gegeven ogenblik een zacht gesnik aan de andere kant. En ze zei, misschien is het maar beter dat je me niet komt halen. Ik wil niet dat ze me zo zien. Ze schaamde zich. Ze schaamde zich voor iets waar ze helemaal niks aan kan doen. Haar hele identiteit was weggeslagen, zo ervaarde ze het. Ze was van haar waardigheid beroofd. Ze bidt tot God, maar eigenlijk is ze hartstikke boos op hem. Ze had haar kinderen zo graag zien opgroeien. En haar kleinkinderen. Ze is overigens wel naar het feest gegaan. Ik heb er een beetje misbruik van gemaakt als ze dingen vergeet. Maar als je zo'n vrouw die je 30 jaar kent zo ziet worstelen... Hoe moet je die dan troosten? Hoe moet je iemand troosten die alle hoop verloren is? We hebben allemaal wel onze problemen. Iemand die faalangst heeft of iemand die dingen verkeerd doet, die kan denken, nou, doe de volgende keer weer beter. Maar iemand die zich schaamt, die is bang voor ontmaskering. Dat andere mensen erachter komen hoe slecht ze zijn. Dat gaat veel dieper, dan is er geen hoop meer. En wat wilden ze doen? Zich verstoppen, juist voor de mensen die ze zo hard nodig heeft. Voor haar geliefde. En dat zien we in de Bijbel ook. Jullie kennen het verhaal allemaal in Genesis 3. Het gaat over Adam en Eva die zich verstoppen nadat ze van de appel gegeten hebben. Toen gingen hun beide ogen open en ze merkten dat ze naakt waren. Daarom rekenen ze vijgenbladen aan elkaar en maakten er lindeskorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Zelf een oplossing bedenken voor je schaamte werkt niet. God wilde Adam en Eva niet in hun schaamte laten. En heeft ze bedekt. Hij bedekte hun naaktheid met een offer. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. En waarom nu juist die boodschap over schaamte en afwijzing? Zijn er geen leuke onderwerpen op zondagmorgen? Ik heb onlangs een verhandeling gelezen van een toonaangevend wetenschap op sociologisch gebied. Ik weet niet precies hoe die taakverdeling daar ligt. Bernie Brown. Als je die naam intikt zie je daar heel veel over Zij heeft daar uitvoerig onderzoek naar gedaan, schaamte, en in samenhang met schaamte ook kwetsbaarheid. En uit haar onderzoek blijkt dat het vermogen om je kwetsbaar op te stellen, cruciaal is voor emoties als geluk, liefde, vreugde, tevredenheid. Want als een mens geconfronteerd wordt met pijnlijke emoties, zoals afwijzing en schaamte, dan zal je van nature die emotie proberen te doven. Dan pak je een extra biertje, of een nuit, of een banaan, of misschien wel een hele rep chocola. En je lacht erom, maar het is waarschijnlijk omdat je het herkent. We zijn echter niet in staat om onze emoties selectief te verdoven. Je kunt niet zeggen, ik ga alleen maar mijn schaamte verdoven. Als je je emoties gaat verdoven, dan verdoof je alle emoties. Dus ook die van vreugde, ook die van dankbaarheid. Het zijn de emoties die ons echt maken. En als we die gaan verdoven, dan beperken we ook ons ook in het vermogen om relaties aan te gaan. En dat is juist wat we zo nodig hebben. We moeten in verbondenheid kunnen leven. En schaamte is de angst dat anderen merken dat je niet waardevol bent. Dat je slecht bent en geen liefde maar straf verdient. En dat weerhoudt je om relaties aan te kunnen gaan. Om te functioneren zoals je bedoeld bent. En juist daarom is dit onderwerp zo belangrijk. En laat me eerst voor de duidelijkheid het verschil tussen schuld en schuldgevoel duidelijk maken. En tussen schaamte. Schaamte is een emotie. Het is de angst, er zit de angst achter dat je door anderen misprezen of afgewezen wordt. Schaamte is ongeveer het tegenpool van eergevoel. En dat staat in tegenstelling tot de feitelijkheid van schuld. Schuld is, dat je iets doet, is juridisch. Het Franse woord gêne voor schaamte gaat zelfs terug naar het woord gehenna, wat voor foltering staat. Het geeft een beetje aan hoe afschuwelijk en hoe fysiek het is. Je kunt schaamte ook echt voelen. En wat gebeurt er dan? Je vermijdt sociaal contact, je slaat je ogen neer, je mijt bepaalde personen, je mijt bepaalde gespreksonderwerpen. Kortom, schaamte is gruwelijk en het hindert je in het leggen van relaties en contacten. En schaamte komt vaak voor uit schuldgevoel. En ik geloof dat schuldgevoel altijd iets is wat van de duivel afkomt. In tegenstelling tot overtuiging van zonde. Overtuiging van zonde komt van de Heilige Geest. En de overtuiging van zonde brengt je altijd naar een pad van herstel. Het geeft je altijd de weg weer aan om terug in gezondheid te komen. En schaamte leidt je naar zelfveroordeling of veroordeling. En drukt je weg van het pad van herstel. Schaamte kan ook het gevolg zijn van zelfveroordeling. Ik ben te dik. Ik ben niet mooi genoeg. Ik ben niet slim genoeg. Ik ben niet waardevol genoeg. Niet invloedrijk genoeg. En wat Bernie Brown ook had ontdekt is dat je eigenlijk niet in staat bent om liefde aan anderen te geven als je niet van jezelf kunt houden zoals je werkelijk bent. En dat is dus iets anders dan houden van wie je volgens jou of wie je volgens anderen zou moeten zijn. Je moet eerst van jezelf kunnen houden. Schaamte is bang te zijn om ontmaskerd te worden. Iemand die zich schaamt, die zegt sorry, ik ben slecht. Terwijl iemand die schuld heeft nog kan zeggen, sorry, ik heb iets verkeerd gedaan. Dan kan er misschien ook bij zeggen, ik zal het verbeteren of beter doen. En ik geloof als we echt naar de basis van alle dingen kijken, dat we dan steeds terug moeten naar het kruis. Waar God alles gedaan heeft om ons te verlossen. Dus ook van schaamte en afwijzing. Iedereen weet dat er afgerekend is met schuld en zonde. Maar er is ook afgerekend met schaamte en afwijzing. We kunnen door het offer van Christus volledig bevrijd worden van schaamte. En weet je, ik ben zo vrij om te veronderstellen dat er hier een aardig aantal zitten die gebukt gaan onder schaamte en afwijzing. Inclusief mezelf. En daar moeten we van bevrijd worden. Ik lees een stukje uit Jesaja 61, vers 10. Ik ben vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God. En waarom verheugt mijn ziel zich? Dan ga ik verder. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van heil, de mantel van gerechtigheid, die hij mij heeft omgedaan. Daar staan twee dingen. De mantel van verlossing. Dat is dat je schuld is vrijgekocht, dat je bevrijd bent van de zonde. Iedereen heeft daar een goed idee van. Maar er staat nog een tweede achter. De mantel van gerechtigheid. De mantel van gerechtigheid is datgene wat je omhult als je bevrijd bent van schuld. En dat is niet de gerechtigheid van jezelf, maar dat is de gerechtigheid van Christus. Die vrij is van zonde, die zich nergens voor hoeft te schamen. God heeft ons er helemaal mee afgedekt. Geen enkel deel van jouw persoonlijkheid staat nog bloot aan Satans aanklacht. Je bent helemaal omhuld met die mantel. De duivel kan je langs alle kanten bekijken en hij zal geen plek vinden. Je staat niet meer bloot als een aanklacht. Er is dan geen ruimte meer voor wroeging, voor twijfel. Je hoeft niet meer gebukt te gaan onder schuld. Want Gods gerechtigheid bedekt je volledig. Schaamte. Schaamte is wreed en pijnlijk. Vaak is schaamte ook het gevolg van zaken waar je niet echt schuldig aan bent. Denk eens aan afwijzing door iemand die je verlaat in een huwelijk. Door misbruik. Pesterijen op school. Of openlijk te kijk gezet worden. Vaak zijn het zaken uit het verleden waar maar moeilijk mee af te rekenen is. En wat er met schaamte gebeurt is dat je je dan de gedachte eigen gaat maken dat er iets aan jou is waardoor je dat overkomt. Dat je het verdiend hebt. Jezus heeft echter al onze schaamte al gedragen. En laten we eens naar de volgende verse kijken. Ik blijf nog even in Jesaja, hoofdstuk 50. Waar de profeet over Jezus praat. God de Heer heeft mijn oren geopend. En ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggedeinsd. Ik heb mijn rug blootgesteld. En in de herziene statenvertaling staat daar: ik geef mijn rug aan mijn folteraars. Die mij de baard uittrokken, bood ik mijn wang aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. Jezus gaf zijn rug. Hoe dit in zijn werk ging, zal ik nu niet uit de doeken doen, maar er is een heel mooi boekje van Wilkin van der Kam waar dat in beschreven staat. En laat ik het dit over zeggen, het was gruwelijk. Hij heeft zijn gelaat niet verborgen voor schande en bespuwing. Jezus heeft daar onze schande en onze schaamte gedragen. Maar ook aan het kruis zelf. En laten we eens kijken naar het relaas waar dat beschreven wordt in Matteüs. Hoofdstuk 27 vanaf vers 27. En dat is nadat Pilatus Jezus heeft overgedragen aan de soldaten. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium. En ze verzamelden de hele cohort om hem heen. En ze kleedden hem uit. Hij stond op dat ogenblik dus helemaal naakt voor ze. En ze deden hem een scharlaken rode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken. En zette die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok. En vielen voor hem op de knieën. En spottend zeiden ze: gegroet, koning van de Joden. Ze spuugden hem. Ze pakten hem de rietstok weer af. En ze sloegen hem ermee tegen het hoofd. Realiseer je dat hij toen die doornkroon al op had. Ze sloegen de spijkers gewoon in zijn hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit. En ze deden hem de kleren weer aan en leidden hem weg om te kruisigen. Jezus was toen dus tweemaal volledig naakt voor ze geweest. Maar hij verborg zijn gezicht niet voor deze schande. En als we wat verder lezen, vanaf vers 35. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door er om te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. En boven zijn aanklacht bevestigden ze... Of boven zijn hoofd bevestigde ze aan de aanklacht die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. We hebben hier een kruisbeeld. Daar staat Jezus afgebeeld met een lendendoek. Die had die werkelijkheid niet aan. Hij heeft daar 3 uur gehangen, volledig naakt. Waar zijn vrienden, de wetsdienaren, de soldaten bij stonden. Tentoongesteld. En het idee erachter was dat de kruisdood de ultieme foltering moest zijn. Niet alleen de ultieme pijn en de ultieme marteling, maar ook de ultieme vernedering. Om die reden stond een kruis ook vaak bij een kruispunt van wegen, dat het goed gezien werd. En er is een historisch boek geschreven door een Flavius Josephus, dat was een Romeins geschiedschrijver. Die heeft al die dingen opgeschreven, die heeft overigens daar Jezus ook in vernoemd. En die beschreef wanneer de kruisdood werd toegepast en hoe dat in zijn werk ging. En ik zal daar twee zinsneden uit oplezen. Want de kruisdood was de meest schandelijke manier om dood te gaan. En ergens anders. Kruisiging was zowel een uiterst pijnlijke als een uiterst beschamende wijze om te sterven. En schande is afschrikwekkend. Lees maar eens in de psalmen. Hoe vaak David vraagt om zijn vijanden met schande te overdekken. Dat was vaak erger dan fysieke pijn, dood of armoede. En dan werd hij ook nog eens bespot door de schriftgeleerden, de soldaten. En zelfs door de andere gekruisigden. Wat dacht je van deze zin? Nu zullen we zien of hij zichzelf kan redden door van het kruis af te komen. Laten we eens kijken naar Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 2. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denk het aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. En ik geloof dat het tegenovergestelde van schaamte is eer of glorie. Ja. Dan ietsje verder, ietsje terug, Hebreeën 2 vers 10. Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen, dat zijn wij dus, achter God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend, de bereider van hun redding door lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. Dat gaat over ons. Dus als je tijdens het bidden of tijdens het aanbidden gehinderd wordt door een gevoel van schaamte, besef dan dat Jezus niet alleen betaald heeft voor je schuld, maar dat hij ook betaald heeft voor je schaamte en ook betaald heeft voor je afwijzing. Hij heeft daar 3 uur gehangen, oneervol, tentoongesteld, om jouw schaamte mee te nemen in de dood. En dan is er afwijzing. Moeder Teresa heeft ooit wel eens een keer gezegd, de ergste ziekte is als niemand van je houdt. En ik denk ook dat dit juist de reden is waarom God zo vaak oproept om voor weduwe en wezen te zorgen. Dat die niet afgewezen worden. Ook hier is het antwoord weer te vinden aan het kruis. En ik ga nu naar het evangelie van Lucas. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders van het volk op bij zich en zei tegen hen, u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig hebt bevonden. Herodes evenmin. Hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat, dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geestelen. Maar ze begonnen luidkeels met z'n allen te schreeuwen. Weg met hem! Laat Barabbas vrij. De laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat hij in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hem in, omdat hij Jezus wilde vrijlaten, maar ze schreeuwden kruisig hem! Kruisig hem! Geef hem de meest oneervolle dood. Voor de derde maal zei hij, wat voor kwaad heeft deze man gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient, dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geestelen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. En Pilatus besloot hun eis in te willigen. Stel je eens voor hoe Jezus zich gevoeld moet hebben. Hij was voor de mensen gekomen, voor het Joodse volk gekomen, voor hun vrijlating gekomen. En juist zij verwierpen hem. Denk eens aan de tuin, waar hij volledig alleen was. Denk eens aan de avondmaaltijd, waarin hij aangeeft, ik heb vreselijk verlangd naar dit moment En ik heb enorme angsten. En wat gaan zijn leerlingen doen? Die gaan bekvechten over wie de grootste is. Kijk eens in het volgende tekstgedeelte wat er staat nadat Jezus is gekruisigd. Rond het middaguur viel er een duisternis over het hele land die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En er zijn verschillende theorieën over. Of God zich af had moeten wenden, of dat Jezus het begin van Psalm 22, dacht ik dat was, ja, 22, waarin de kruisdood volledig beschreven is, heeft voorgeciteerd. Maar voor mij is wel duidelijk dat Jezus toen ervoer dat hij verlaten was. Normaal gesproken bleven mensen ongeveer zo'n 12 uur aan het kruis hangen voordat ze stierven. Bij Jezus was dat maar 3 uur. Daarom was het bij hem ook niet nodig om zijn botten te breken. Je kan dat wijten aan de folteringen die hij heeft ondergaan voor de kruisiging, maar ik denk dat deze ultieme afwijzing ook wel als David zou zijn kunnen geweest voor zijn voortijdige dood. Mijn God, waarom hebt u me verlaten? Stel je eens voor, een perfecte eenheid, miljoenen jaren en langer. De reden staat overigens in het volgende vers. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven naar beneden in tweeën. Dat moet dus Gods werk geweest zijn. De toegang was vrij, de weg was vrijgemaakt. De scheiding tussen mensen en God was opgeheven. Want Jezus heeft onze schuld gedragen. Jezus heeft onze schaamte gedragen. Jezus heeft onze afwijzing gedragen. En daarmee zijn we bekleed met Gods gerechtigheid, met de mantel van zijn rechtvaardigheid. En ik wil afsluiten met een tekst uit de brief van Paulus aan Efeze. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd in Jezus Christus om zijn kinderen te zijn. Volledig geaccepteerd dus. Volledig vrij van afwijzing en schaamte. Ik wil jullie een filmpje laten zien.
Ephesians 2:10 says that we are God's workmanship, his masterpiece. I don't know about you, but when I get up in the morning and look in the mirror, I don't really see a masterpiece, you know? I mean, maybe a Picasso. It's like, but I want to be his masterpiece. I want to be everything he created me to be. And so I go to him in prayer, and I say, Dear Heavenly Father, do whatever it takes to mold me into the image of your Son. Make me your masterpiece. In Jesus' name I pray. Amen.
Hi.
Whoa.
Who are you?
I'm God. You said the prayer, so here I am.
You're not God.
No, I am. You said the prayer. It's how it works. Okay. Step right up. Here we go.
Okay.
All right.
Hey, what are we doing?
I'm going to make you my original masterpiece. This is the process.
Oh, okay. Got it.
Yeah.
Wait, what are these about?
These are the tools I'm going to use to make you into my original masterpiece.
Okay. Hang on.
Yeah.
I thought you were a carpenter.
That's my son. Step right up. Here we go.
Okay. Oh, hang on. How do you know what to chisel away and what to leave?
I take out everything in your life that doesn't belong there, kind of like dead weight.
Ooh, speaking of dead weight, could you chisel right here? It showed up when I was in my 20s and grew around and became back fat. I don't even know why you created that, but I can't get rid of it. I mean, I've tried everything. Like, I tried running. I tried lifting weights. My wife actually talked me into trying Pilates. That was awkward. But I can't get rid of it. So if you would just chisel around here, and then, you know what, if you chisel a line right here and maybe 4 to 5, maybe 8 lines right here. That would be awesome.
You're funny.
You made me that way.
I also made the platypus.
The platypus.
All I'm saying is most of my children, when it comes to this process, they just want to talk, but they don't want to do the work. So do you want to talk or can I chisel? Talk, chisel.
No. I choose to chisel.
All right. Through my Holy Spirit, I'm going to bring up things in your life that I want you to work on. Like your anger. I created the emotion, but you use it in the wrong way. You compare yourself to others instead of me. You tell little white lies because you want to people please. You're lazy. But you try to fool everybody by looking really, really busy. You have a problem with lust?
Time out.
I don't really have a problem with lust.
You don't have a problem with lust? No, I can do it anytime I want. Hang on a second. I mean, I got to admit, I feel like you've been doing some great work, and I'm looking pretty good right now.
All right, when you look in the mirror, who do you see?
I see me.
Okay, then I need to keep chiseling away, because ultimately, you and other people need to see my son.
Okay, don't misunderstand me. It's just, when I look more like Jesus, people get uncomfortable around me. I mean, even my church friends, and they're like, oh, you're holier than thou, you know? And I don't think I'm supposed to make people uncomfortable.
So what you're saying is you'd rather play God in certain areas of your life than for me to be God over your whole life.
That is not what I said.
It's what you meant.
Yes, it is. It's hard to talk to you. You know everything that I'm thinking. I'm just saying you've done some great work. Maybe we take a break, a sabbatical from each other, you know. I'll stay right here, and then, you
That's
know.
That's just it. You never just stay right there. You're either moving toward me or away from me, but never you just stay. What you're doing is called control. Do you want to control things in your life, or can I chisel? Control, chisel, control,
chisel. No, chisel, chisel.
All right.
But can we chisel where I want?
That's called control.
Oh, okay.
Now this right here, this secret sin that you keep running to whenever you're hurting, angry, lonely, tired, that you think you're fooling everybody, but it's making you a whitewashed tomb. Are you ready for me to chisel this out of your life?
Yeah.
See, it's a process. It's not a sprint. It's a marathon. It's your whole life. And you care so deeply about what other people think of you. It's rubbish. It's garbage. The greatest thing you're ever going to hear is at the end of your life when you hear me say, well done, good and faithful servant. That's what you keep your eye on. That's the prize. Heavenward.
Oh, that hurts.
Oh, trust me. This hurts me more than hurts you.
Right. Okay. I'm sorry. I don't think you understand this pain.
Pardon me?
You're asking me to sacrifice a lot, God.
Don't talk to me about sacrifice. I know all about sacrifice. I sent my son to die on the cross for pain, for sin, but I also did it for another reason, to give you freedom. Do you know what insanity is? Insanity is doing the same thing over and over and over again, expecting different results. And there are things that you've been doing for years. These empty wells that don't have anything to offer. You've been going to them, and it's insane. Allow me to chisel them out of your life. Allow me to produce character where you keep focusing so much on your image.
Okay, but I was thinking.
Your thoughts are not my thoughts.
Okay, but if we went another way.
Your ways are not my
ways. Oh, I can't.
You can't what?
I can't be good.
That's your excuse. That's your excuse is that you can't be good.
It's not an excuse. I can't.
Oh, my child. In the beginning, I said it was good. I made you good. Be good.
Yeah. But you and I both...
What?
Nothing.
No, what is it?
Nothing, okay? You wouldn't understand.
I, God of all the universe, wouldn't understand something one of my children has to say. Try me.
It's just, I let you down so many times, God.
No, my child. You were never holding me up. I hold you up with my victorious, righteous right hand. Never the other way around. In this relationship, I hold you up.
Okay. Chisel away. Just be prepared for what you're going to find in there. Because I know who's inside there. Because I get up every morning and I look at him in the mirror and I hate who I see. Because deep inside there, this little kid who gets up every morning and dresses like an adult. And I go out and I try to do what I'm supposed to do, but I can't, okay? I can't be who everybody else expects me to be. God, I can't even be who I want to be, much less who you created me to be. And so inside is this scared, stupid little kid. But you chisel away. Just be prepared.
You have listened to so many voices for far too long that were not from me. And you have totally bought into the lie, haven't you? You think you're junk, don't you? When you lay your head down at night after you've done the dance to get the hug, you think you're junk. Listen to me. I don't take time to make junk. How can I show you that my love for you stretches as far as the east to the west? How can I show you that my love for you has no end? I know. Reach in your back pocket.
What?
Reach in your back pocket.
Why?
Are you arguing with me? Reach in your back pocket.
Oh, God.
Yes?
I just meant, God, I'll do that right now.
You're just saying my name in vain.
Come on. It's a name. It's a saying.
It's a name above all names. It's more than a saying. It's more than a name. I want to teach you something about my name. Reach in your back pocket.
Oh, my God.
You know what that is?
Yeah, it's a note. I wrote it when I was in college. How did you get this?
Hello?
Oh, yeah.
Go ahead, read it.
I love Angie.
Other side.
Sorry. Dear God, did I hear you right today? Did I hear you say that you love me? Even though you and I both know I messed up so many times. Did I hear you say you want to use me? And I feel so useless. If you'll take me and use me, then God, I give you all that I am. Take me. I love you, God.
I love you too. And I love you too much just to leave you where you're at. This salvation that you hold, I don't want it to be some sentimental gush or some head knowledge. I want you to work it out in every detail of your life. And when problems come and chaos happens, don't look at that as a prison, but look at it as a father disciplines his child. A father disciplines the ones he loves.
I know, but it's going to be tough.
Yes, but you bought into the lie thinking everything was going to be easy when you gave everything over to me. There will be trouble in this world. But be of good cheer. I've overcome the world. I want you to do something. I want you to look out there and I want you to say, Tommy is God's original masterpiece.
Tommy is God's...
No, not the way you see yourself or you try so desperately for others to see you. But maybe for the first time in your life, the way I see you, the way I created you.
Tommy is God's original masterpiece.
Yes, you are.
And so are you. God doesn't make junk. You are an original masterpiece.
Ik geloof dat het belangrijk is. Als we de waarheid van God leren, zoals bijvoorbeeld dat hij de schuld heeft afgekocht. Dat we daar antwoord op geven. En zo denk ik dat het misschien ook goed is. Om een teken te maken. Om ook onze schaamte en afwijzing af te leggen. Ik wil eigenlijk uitnodigen om, als iemand daarmee worstelt. Om te gaan staan. Overigens sta ik zelf ook al. Heer, dank u wel dat u mijn problemen kent. Of het nu schuld is die we beleden hebben, waarvan we ons bekeren, of het nu schaamte is of afwijzing. Ik dank u dat uw woord duidelijk maakt dat Jezus al deze drie op het kruis al heeft gedragen. Hij heeft mijn schuld gedragen, hij heeft mijn schaamte gedragen, hij heeft mijn afwijzing gedragen, zodat ik vrij kan zijn van schuld, vrij kan zijn van schaamte en vrij kan zijn van afwijzing. U accepteert ons volledig. Wij zijn van u, we maken deel uit van uw gezin. Net zoals die mevrouw van 80 jaar met Alzheimer. Wij zijn waardig om geliefd te zijn. Wij zijn uw meesterwerk. Niet door onze daden, maar om wat u voor ons deed. Ik hoef me niet meer te verontschuldigen. Ik hoef geen luchtbel meer in de lucht te houden. Ik hoef me niet beter voor te doen. Ik maak fouten. Ik mag dan matige prestaties hebben en door mensen worden afgewezen. Ondanks dat alles weet ik namelijk dat u mij de garantie heeft gegeven dat u mij volledig geaccepteerd heeft. Heilige Geest, ik wil u vragen om deze waarheid diep in ons hart te laten doordringen, zodat we ernaar kunnen leven, de antwoord op kunnen geven. In Jezus' naam. Amen.